Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Met dankbaarheid aan de Heere en vreugde kunnen we u meedelen dat dominee de Jager het beroep naar onze gemeente heeft mogen aannemen. De Heere heeft hem samen met zijn vrouw duidelijk gemaakt dat de weg naar Wilsum is. In gehoorzaamheid aan hem en met grote blijdschap willen we dominee en mevrouw de Jager, graag deze weg gaan. We mogen weten dat de Heere ons als predikant en gemeente bij elkaar heeft gebracht. Daarom mogen we ook vertrouwen op zijn zegen op het werk dat dominee de Jager in onze gemeente mag gaan doen. Voor de overkomst en intrede is nog geen data bekend. Wanneer dat bekend is, laten we dat weten. In deze middagdienst gaat voor dominee Vreekamp uit Epe. De collecten in deze dienst zijn de eerste voor het kerkenraadsfonds, de tweede voor kerk en eredienst en de derde is voor luisteren dienen. De collectes en de zendingsbussen bij de uitgang worden van harte bij u en jullie aangeboden. Voor wat betreft de actie Kerkbalans, bij deze actie hebben u en jij het mooie bedrag van 70.330 euro toegezegd. Een verhoging van ongeveer 2000 euro ten opzichte van vorig jaar. Hartelijk dank voor deze toezegging en de genomen verantwoordelijkheid hierin. Vanmorgen is voorbeden gedaan voor de zieken in onze gemeente, allen die met verdriet en zorgen door het leven gaan. We hebben gedankt dat dominee de Jager het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. En vanmiddag volgen we de gebedskalender van de GZB. We denken aan Joden en Palestijnen. Er is aan beide zijden veel pijn. We bidden voor Joden wereldwijd die Jezus als Messias belijden en we bidden om de leiding van Gods geest bij het zoeken van Gods weg voor voorgangers en voor gemeenteleden. De kerkenraad wenst u hier in de kerk en thuis met ons verbonden een gezegende dienst toe. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 65, vers 3 en 7.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 40, 4 en 5. Een van de psalmen die in verband staan met het lijden van de Zoon van God, de Zoon des Mensen. Op de tweede zondag van de Lijdensweken, of volgens een andere oude traditie, de eerste zondag in de 40 dagen tijd. Psalm 40, 4 en 5. grond van het woord dat we deze morgen hebben gehoord, mogen wij vanmiddag ons geloof belijden. En we zingen aansluitend het laatste vers van Psalm 48, want deze God is onze God. 48 vers 6. Gemeente in verbondenheid met de kerk. De kerk in vervolging, in verdrukking. De kerk wereldwijd, die geteld wordt als in Israël ingelijfd, in verbondenheid met die kerk, belijden wij. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Bidden wij samen, gemeente, om de verlichting met Gods Heilige Geest. Gij eeuwige, gij verborgen God, worden deze week in het nieuws dat het heelal nog veel wonderlijk is dan we ooit hadden kunnen denken. Hoe groot zijt gij? Het duizelt ons. Wij kleine mensen op deze kleine planeet aarde, in dit eindeloos heelal en dit kleine dorp aan de rivier, sinds mensenheugenis, wat is de mens? Dat gaan hem denkt. Wat is het mensenkind dat u hem bezoekt? Zo zijn we op deze middag hier gekomen. Mensen die gij geschapen hebt, die gij gewild hebt, die gij voor uw aangezicht roept om te leven als mensenkinderen, tot lof aan uw naam. Nu bidden we u. Hier in Wilsum zijn de woorden van u ons toebetrouwd. Maar ze zijn niet van ons. En wij beschikken er ook niet over. Laat staan dat wij ze kunnen uitleggen. En daarom bidden we u in volle afhankelijkheid dat de Heilige Geest ons verlicht door de woorden die geschreven staan te verlichten en ons hart daarbij, dat de duisternis wordt verdreven en dat we in het licht mogen staan van uw aangezicht, wat bij ons onmogelijk is. We vragen u vergeving voor de duisternis die we over ons hebben gebracht en die we met geen mogelijkheid kunnen doen wijken. We vragen u, kom Heilige Geest, troost ons, ontdek ons. Ontdek ons aan onszelf wie we zijn, wie we echt zijn. En geef de vreugde weer van het mogen leven, van het leven buiten onszelf. Met deze gemeente danken we op deze vreugdedag, nu een herder en leraar in aantocht mag zijn. Lof komt u alleen toe, afhankelijkheid en ootmoed mogen ons vervullen, verwondering, dat u voortgaat met uw trouw van geslacht tot geslacht. Wij vragen u om de lof van uw naam in heel deze eredienst, in het orgelspel, het zingen, het spreken, het luisteren, het geven van onze gaven, in alles, het kosterschap, dat alles mag zijn tot lof, verheerlijking van uw grote, uw heilige naam. Om Christus wil. Amen. Vanmiddag, gemeente, gaat het over het kindschap van Jezus. We gaan dus terug in het evangelie van Lucas naar de woorden dat Jezus kind was. Onze Heidelbergse catechisme zegt dat hij geleden heeft de ganse tijd van zijn leven op aarde. Dus in de lijdenstijd staan we ook stil bij het kindschap van Jezus. In de tekst die we zo horen gaan uit Lucas wordt gezegd dat hij vervuld was met de geest van wijsheid. En over die wijsheid gaat onze eerste lezing, Spreuken 8, de verzen 1 tot en met 11. Het Spreukenboek, hoofdstuk 8. En de wijsheid is daar voorgesteld als een vrouw die roept en die uitnodigt om tot die bron van wijsheid te komen. Wij horen de woorden in Spreuken 8. Roept wijsheid niet, en laat inzicht haar stem niet klinken. Op de top van hoogten langs de weg, op een kruispunt van paden, staat zij. Terzijde van de poorten, voor aan de stad, bij de ingang van de deuren, roept zij luid. Tot u mannen roep ik en mijn stem klinkt tot de mensenkinderen. Onverstandigen, begrijp met schranderheid en dwazen, begrijp met verstand. Luister, want ik zal vorstelijke dingen spreken. Het openen van mijn lippen brengt wat billijk is. Ja, mijn gehemelte zal waarheid tot uiting brengen. Goddeloosheid is voor mijn lippen een gruwel. Alle woorden uit mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken. Er is niets verdraaids of slinks in. Ze zijn oprecht voor ieder die begrijpt, juist voor hen die kennis willen vinden. Neem mijn vermaning aan en niet zilver, want kennis is verkieselijker dan bewerkt goud. Want wijsheid is beter dan robijnen. En al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken. Aansluit Lucas 2, het evangelie, Lucas 2, vanaf vers 40, 40 tot en met 52. Na de geschiedenis van Simeon en Anna in de tempel, dan gaan Jozef en Maria terug naar Nazareth en dan horen we het volgende, Lucas 2 bij vers 40. En het kind groeide op, en het werd gesterkt in de geest, en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was, en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren, en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat ze dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver. En daarna zochten ze hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat en hen luisterde en vragen aan hen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij, Jozef en Maria, hem zagen, stonden ze versteld en zijn moeder zei tegen hem: Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen: Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En ze begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hem mee en kwam in Nazareth en was er onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Er staat geschreven: zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. De tekst voor de verkondiging, de uitleggende verkondiging, is met name het 40ste vers. Lucas 2 vers 40. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. We gaan onze gaven bijeenbrengen die u hebt meegebracht voor de goede doelen, u bekendgemaakt. En we zingen uit de 80ste psalm, de versen 1 en 2. Gemeente. Gemeente, wat zien we voor ons als we nog een keer de tekst horen? En het kind groeide op. En het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. Wat zien we? Zelf ben ik opgegroeid met, ik zou zeggen, traditie, dat het niet eerbiedig is om de Heere Jezus uit te beelden op een prentenschilderij. Want hoe zou een mens dat kunnen? Nou, denk ik, als je aan de kunstenaars denkt, neem nou Rembrandt, dat het alweer anders is. Want een kunstenaar die heeft iets gezien wat je met je gewone dagelijkse ogen niet zomaar ziet. En als ik dan met u denk aan bijvoorbeeld de Joodse kunstenaar Marc Chagall, die heeft Jezus uitgebeeld in een Joodse gebedsmantel, terwijl hij hangt aan het kruis. En dat is voor ons heel ver. Dat komt vanuit de Jood die Jezus zo ooit heeft gezien. Kortom, welk beeld hebben wij van Jezus? Er zijn er wel honderden in deze wereld. Men zegt dat een bekend beeld van Jezus in de kunst is dat een bepaalde paus gezegd heeft, en ik wil dat je mij nu schildert, en dat dat voortaan het portret van Jezus is. Er is ook een Jezus glossie verschenen. Daar staat hij op de voorkant, maar dan is het echt een westerse man met lang haar. En mij persoonlijk spreekt dat volstrekt niet aan, integendeel, ik keer me liever daarvan af. En zo zult u de vragen herkennen. En daarom vanmiddag de tekst waarin het portret van het kind Jezus wordt geschilderd. En dan mag een ieder kijken wat die woorden oproepen. Je kunt het dus niet van tevoren invullen en vastleggen. Hier boven mij de vier evangelisten, u kent ze. Die hebben de verhalen geschreven en die verhalen die roepen het beeld op. En dan laat je ook je verbeelding werken. Maar nooit los van het geschreven woord. Zo gaan we nu luisteren en kijken. Het zijn drie kenmerken van het kind. Het kind groeit op en wordt sterk in de geest. Dat is het eerste. Het tweede, het kind wordt vervuld van wijsheid. En derde is, de genade van God is op hem. Als je nou letterlijk kijkt, dan begint het, om zo te zeggen, beneden. Het kind groeit op, het gaat omhoog. Ten tweede, de wijsheid, daarvan is ze vervuld. Dat is in het kind. En de genade van God is op hem, komt van bovenaf. Dus het is boven en beneden en middenin vervuld van de wijsheid. Het begint dus met het groeien. Het kind groeit op. Nou staan precies diezelfde woorden geschreven van de kleine Johannes. Het jongetje groeit en wordt krachtig. Het zijn dus bekende woorden in de Joodse wereld. Het kind groeit op en wordt sterk. En ook diezelfde woorden worden geschreven van de kleine Samuel in het Oude Testament. De jonge Samuel werd intussen gaandeweg groot. En dus op dezelfde manier wordt het groeien van zo'n Joods kind beschreven. In de tekst zien we, om zo maar te zeggen, het opgroeien van gezonde Joodse jongens. En staat erbij, en groeit op en wordt gesterkt in de geest. In de vertaling, in onze Bijbels, is het woordje geest met een kleine g weergegeven. We komen daar straks op terug, want in het Grieks heb je geen hoofdletters en geen kleine letters, dus de vertaler moet kiezen. Kies ik hiervoor geest met een hoofdletter of geest met een kleine letter? En de Statenvertalers hebben hier gekozen voor geest met een kleine letter. Dat wil dus zeggen, het gaat over het kind zelf. Hij groeit op, hij wordt sterk en ook een sterke geest. Een sterk karakter. Lichaam en geest, met andere woorden, gaan hier dus gelijk op in een volstrekte harmonie. Er is één detail uit de tekst, namelijk dat Jezus niet klein van stuk was, zo kunnen we uit de woorden opmaken. Hij nam toe in grootte, dat groeien, hij nam toe in grootte, en dat slaat ook op zijn lengte. Hoe weten we dat? Omdat hetzelfde woord door Lucas gebruikt wordt in de geschiedenis van Zacchaeus. Nou, dan weten we, Zacchaeus was niet groot, die was klein van stuk. Hij moest in de boom klimmen om toch Jezus te kunnen zien. Nou, datzelfde woord, Zacchaeus was klein van stuk, niet groot gegroeid, om zo te zeggen. Datzelfde woord voor groeien staat hier van Jezus. Hij groeide, hij was dus niet klein van stuk. Wat we voor ons mogen zien is een gezonde Joodse jongen op weg om een man te worden, een Joodse jongen. Dat is, gemeente, altijd weer opnieuw, ook deze zondag voor ons, om te horen, opnieuw te horen en weer te horen. Jezus is niet opgegroeid in Nederland, niet aan de IJssel, niet in onze wereld. Hij is opgegroeid in Nazareth. En dat, zeg ik u, dat blijft voor mij altijd weer het besef van God is daar neergedaald en niet hier bij ons. Hij is daar neergedaald te midden van Israël. Op twee manieren. We zingen in het kerstlied, midden in de winternacht ging de hemel open. Hij komt van al zo hoog, van al zo ver. Jezus is uit de hemel neergedaald. Maar tegelijkertijd is hij uit het geslacht van Abraham. Komt hij dus in zijn genealogie uit Israël voort. Zo begint Matthäus zijn evangelie. Hij noemt dat letterlijk, Matthäus, de genesis van Jezus. Mooi hè, de genesis, het begin. De genesis van Jezus was dat hij uit dit geslacht stamde, te midden van Israël. Dus als wij in het dogma zeggen, waarachtig God en waarachtig mens samen, dan zegt de Bijbeltekst, de hemel gaat open, het woord van God wordt vlees, en tegelijkertijd komt dat vlees geworden woord voort uit Israël, uit het geslacht van Abraham, zoals Matthäus ons dat voorhoudt. Zo zien we hem dus. En nu zien we hem met name naar de kant van zijn mensheid. Hij groeit. Sommige schilders, nog even dit hierover, hebben dat niet goed aangedurfd om Jezus echt een kind te laten zijn. Ze hebben hem een gezicht gegeven van een volwassene. Soms met een stralenkrans om het hoofd, een nimbus. En toch is hij echt kind geweest. Het woord is echt vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Jezus heeft ook het leven voor de geboorte meegemaakt. Je zou kunnen zeggen, hij is het enig kind geweest dat zelf om zijn geboorte heeft gevraagd. Zoals we in Psalm 40 gezongen hebben. Maar dan ook werkelijk die 9 maanden, of in de Bijbel zijn dat 10 maanden, in de baarmoeder. En zo is hij vanaf het begin, toen er iets in ons begon te leven, denk op Psalm 139, over die prachtige woorden, die poëtische woorden, dat God als een borduurwerk ons heeft geweven in de schoot van de aarde, in de donkere baarmoeder. Kostbaar, hoe groot zijt gij, dat waarvan we tegenwoordig meer weten en meer kunnen weten dan voorheen, het leven voor de geboorte, is één en al mysterie, het is één en al wonder, en daar is Jezus dus ook geweest. Laat dat tot ons mogen doordringen. Je kunt niet zo ver teruggaan in je bestaan, of Jezus is daar geweest. Zo is hij gegroeid. Kom bij het tweede. Hij was vol van wijsheid. Vervuld van wijsheid. Dan zeg ik maar meteen, dan moet je niet dat beeld voor je zien van zo'n klein wijs jongetje, dat iedereen te slim af is, dat je denkt, nou, eigenwijze trekken gaan vertonen. Helemaal niet. Hij was vervuld met wijsheid. Wat betekent dit? Eerst dit. Er is een oude traditie dat wij voor onze geboorte wijs zijn. Dat we dan kennis hebben van de wijsheid van God. Maar dat tijdens de nauwe doorgang van de geboorte wij die wijsheid achter ons laten en tijdens onze aardse tocht alles vanaf het begin moeten leren. Vandaar dat het Jorendom ook zegt, het leven is permanent leren, je leven lang. Catechisatie, openbare belijdenis, het gaat door je leven lang leren. Hoeveel verborgen schatten zijn er nog niet in de Bijbel die we niet ontdekt hebben? Dat begint bij de geboorte, vanaf de geboorte leren. En dan komen we op een tekst die speciaal met de Lijdensweken in verband staat. Hebreeënbrief zegt over Jezus dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Vanaf het begin van zijn leven. En uit dat lijden heeft hij geleerd. En dat is werkelijk leren. Als je wat je van Jezus hoort meteen denkt, ja maar hij was Gods zoon, dus het is vanzelf dat hij wonder kon en zo, dat kon hij in de kracht van zijn goddelijkheid, dan is het een diepste, als je zo reageert, het wonder eruit. Ja, natuurlijk kon hij het. Dan is het wonder eruit. Het wonder is dat ik afzag van alles wat hij bij God had en volkomen mens is geworden onder de mensen en dat hij gehoorzaamheid dus ook echt geleerd heeft. Dat was een leren door het lijden heen. Vanaf zijn geboorte tot op Golgotha. Gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En dan komt die wijsheid. Iets over het woord wijsheid in de Bijbel. Wij kennen dat Hebreeuwse woord voor wijsheid wel. We gebruiken het wel. Dat is namelijk het woord gochem. Als je zegt dat iemand gochem is, wijs is, slim is, dan heb je precies dat Hebreeuwse woord te pakken. Gokma, gochem, is ervan afgeleid. Dus dat is wijs. Wat betekent dat woord nou van oorsprong? Want alle woorden hebben geschiedenis. Dan ga je terug. Dat woord betekent iets heel concreets. Zoals het eigenlijk altijd met woorden in de Bijbel. Het is iets heel, heel tastbaars, iets concreets, iets van de aarde. Nou, dat woord wijsheid begint met vast of solide. Het wil zeggen een mens die vast is op een bepaald terrein, namelijk de vakman en de vakvrouw. Iemand die een vak heeft geleerd, die deskundig is in een ambacht. Dat is de oorsprongsbetekenis van het woord wijsheid. Kijk, in onze westerse geschiedenis is wijs vaak met je verstand en een wijsgeer en wijsbegeerte. Dan denken we aan, vooral aan je verstand. Maar in de Bijbel is het veel concreter, is het veel meer ook het dagelijks leven. Het is de vakman en de vakvrouw. Wat is het mooi als je een vak hebt geleerd? Vak van timmerman, zo zijn vader Jozef. Een vak heb geleerd, dat is het begin van wijsheid. Want een mens die zijn vak verstaat, die leert ook het leven kennen, wat ermee verbonden is. Het is meer dan alleen technische kennis. Het is wijsheid als levenswijsheid. Als je in Wilsum om je heen kijkt en je ziet mensen dus opgroeien hier in deze gewijde ruimte en vandaar in het dagelijks leven, dan kom je wijsheid tegen. Mensen die ook door het lijden heen geleerd hebben, de gehoorzaamheid, die beproefd zijn, die gelouterd zijn. Je ziet dat in de ogen, je ziet het in de ogen van die vroege christenen in de catacomben, die leden. Maar die ogen, die zijn open. Die ogen hebben iets gezien van de heerlijkheid van God. En die hebben dus in hun dagelijks leven dat ook uitgestraald. Dus een wijze, die straalt levenswijsheid uit. Die heeft inzicht in de samenhang van de dingen. En dan komt er een vervolg, want zoals dat gaat, ook in Israël, als je mensen hebt die een vak verstaan, die gaan samen een groep vormen. Zoals je in de middeleeuwen het gilde had. Het gilde van verschillende beroepen. En zo heb je dus in dat oude oosten, zeggen de oude boeken, aan het hof van de koningen schrijvers. En schrijvers, dat zijn wijzen die dus echt een ambacht verstaan. Want wie kon er nou lezen als schrijver in die tijd? Dat was dus een vak en dat leerde je en dan nam je toe in wijsheid. En vakmanschap zoekt dan ook een bedding voor de langere duur. Je wilt het overdragen aan volgende generaties, dat het niet verloren gaat. Wat hier in de kerk gemaakt is, zoveel eeuwen geleden, de vier evangelisten. En vanmiddag is dat nog als een getuigenis van een ambacht en van wijsheid hier boven ons. Het spreekt. Het is overgedragen aan volgende generaties. En die schrijvers uit de hoven van de koningen, die moesten voor die koning brieven schrijven naar koningen in het buitenland. Want de koning kon vaak zelf ook niet schrijven. En dan dicteerde die koning de inhoud van zo'n brief en die wijze die schreef dat op. Maar ja, vanwege de levenswijsheid voegde hij ook wel eens een zinnetje toe, omdat de koning, als je zo schrijft naar je collega, dan kun je het wel vergeten. Die toon die is niet wat die moet zijn. En dan wilde zo'n schrijver wel eens ingrijpen in de taal van die brief. En zo kreeg die schrijver dus een bepaald gezag aan het hof van de koning. En gevolg was dat die koning zijn kinderen liet opvoeden door die schrijvers, door die wijzen. Nou, dan geef je het hoogst uit handen als je de opvoeding van je kinderen toevertrouwt aan iemand anders. Nou, dat is wijsheid. Je kind toevertrouwen aan een mens waarvan je weet, dit is een wijs mens. Een mens met levenswijsheid, die gelouterd is door het leven. Die, en zo deed de koning aan het hof ten aanzien van zijn schrijvers. En wat is nou het beginsel van wijsheid? Nou, dat is dat prachtige oude woord uit het spreukenboek waaruit we lazen. Van deze wijsheid, waar het nu over gaat, deze wijsheid waarvan Jezus vol was, is de vreze des Heren het begin. Die tekst kennen we. De vreze des Heren is het beginsel van de wijsheid. Je zult nooit wijs zijn, je zult enorme kennis kunnen hebben, maar je zult nooit echt wijs zijn als niet de vreze des Heren aan het begin staat. Als dat het beginsel niet is. Als je niet vervuld bent van, ja, hoe moet je vrezen nu in onze taal vertalen? Ontzag, verwondering, eerbied. Dat had ik deze week met dat nieuws over het heelal wat ontdekt is, 100 jaar na Einstein. Compleet val je stil als je denkt aan dit eindeloos heelal om ons heen. En dat we vanmiddag beleden hebben dat God schepper is van hemel en van aarde, dus ook schepper is van dit heelal. Het duizeltje. En dat is eigenlijk de kiem van de vreze des Heren. Niets is vanzelfsprekend. Niets is gewoon. Dat we hier zitten is niet gewoon. Het is niet gewoon ten opzichte van medechristenen die vervolgd worden. Het is niet gewoon dat we zomaar in de kerk kunnen komen. Dat we kunnen zingen, kunnen luisteren, toegerust worden voor de komende week. Het is één en al verwondering. En dat is de vreze des Heren. Het diep ontzag. God zij geloofd, gelooft zij God met diepst ontzag. En dat, gemeente, dat was in Jezus als kind. En is dat niet een kostelijk evangelie? Is dat niet een wonderbare boodschap dat we van hem horen in de lijdenstijd, dat hij als kind zo is opgegroeid, vol van de vreze Gods, vol van wijsheid. En daarom is er wel gezegd dat Jezus is de Godvrezende in ons midden. In hem kun je vinden in de meest zuivere vorm, ja in de volmaakte vorm wat het is om als mens op aarde de Vader in de hemel te vrezen, vol van eerbied. Dat mogen we horen in deze woorden, vol van wijsheid. En dan komt er iets bij wat mogelijk een verrassing is, misschien wel een nieuwe schat uit het aloude woord. We denken nu even Jezus die op een dag bezig is in de werkplaats van zijn vader Jozef, in de timmermanswerkplaats. Maar dat mag je aannemen. Een Joodse zoon die kijkt naar de beroep van zijn vader en als het kan wil hij daar ook in opgroeien. Dus we gaan ervan uit dat Jezus in de werkplaats van zijn vader Jozef in Nazareth, in die timmermanswerkplaats, heeft rondgelopen en ook het een en ander heeft geleerd. Wat heeft hij geleerd? We lazen het hoofdstuk uit Lucas 2, naar de bekende geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tempel. Nu is het zo dat heel waarschijnlijk dat verblijf van Jezus in de tempel doet denken aan wat de Joden nog kennen, dat een Joodse jongen bar mitzwa wordt, dan is hij 13 jaar, dat betekent bar mitzwa, zoon van de wet. Dan leest zo'n Joodse jongen een deel uit de vijf boeken van Mozes in het Hebreeuws en wordt dan daarna aanvaard als volwassene. Heeft dan alle rechten en plichten die het Joodse leven met zich meebrengt. Dat doet het dan denken, Jezus 12 jaar, dat doet het dan denken dat wat vandaag gebeurt, dat een Joodse jongen wordt opgenomen in het Jodendom als bar mitzwa, als zoon van de wet. Sommige tradities in het Jodendom hebben ook bat mitzwa, dochter van de wet, dat het geldt dus voor jongens en voor meisjes. Daar zit het kind van 12 jaar in de tempel. Daar komen zijn vader en moeder in verschrikkelijke onrust. Eindelijk hebben ze gevonden. Kind, roept de moeder. Echt de diep verontruste moeder. En dan zien we het kind Jezus daar zitten. Te midden van wijzen en geleerden. In de tempel, in het leerhuis van de tempel. Nou is het niet zo dat Jezus, heb je het weer, zoveel weet, ja alles weet, dat die mannen om hem heen zeggen, hoe weet het kind het allemaal? En dat hij dus alleen maar spreekt. Nee, de tekst zegt omgekeerd. Jezus stelt vragen. Dat staat er allereerst. Jezus stelt vragen. Hij wil als Joods kind van deze wijze mensen horen hoe de traditie is, hoe het leven met God is, de 10 geboden en al die andere voorschriften. Zijn hart hunkert, zijn ziel heeft dorst. Hij wil ingewijd worden in de leer, in de heilige leer, in de vijf boeken van Mozes met name. En dan antwoordt hij ook. Maar het is allereerst het vragen, gehoorzaamheid leren uit hetgeen hij heeft geleden. En dan kennen wij het antwoord als Maria zegt, kind, waar was je toch? En wat hebben we over jou in zorg, in onrust gezeten? Dan antwoordt Jezus, wist u niet dat ik bezig moest zijn in de dingen van mijn vader? En we denken dan uiteraard aan de Vader in de hemel. Maar ik zei u straks, Lucas schrijft geen hoofdletters. Er zijn in het Grieks, ook niet in het Hebreeuws, hoofdletters en kleine letters. Het is allemaal gelijk. Dus, je moet kiezen in de vertaling. Dus, je zou ook kunnen kiezen hier voor vader met de kleine v. Dat Jezus zegt tegen zijn moeder, wist je niet dat ik moest bezig zijn in de dingen van mijn vader Jozef, want de Joodse vader onderwijst zijn zoon allereerst in de vijf boeken van Mozes in de heilige leer. Dat is bezig zijn in de dingen van je vader als Joods kind. Zou het niet allebei tegelijkertijd kunnen? Is dat niet de verrijking van dit gedeelte? De vader in de hemel, dan schrijf met een hoofdletter. En de vader op aarde, namelijk Jozef, die zijn kind Jezus inwijdt in de heilige leer, allereerst in de vijf boeken van Mozes. Dan is het dus samen, de vader in de hemel en de vader op aarde. Zij niet Calvijn, dat je vader en moeder de handen van God zelf zijn? Dat een kind God leert kennen door middel van de vader en de moeder. Dat dat samen opgaat als het goed is. Dat zou een verrijking kunnen zijn van onze tekst. En dan kun je ook nog weer vragen thuis, als je het nog eens naleest. Waarom hebben de Statenvertalers in onze tekst dat krachtig worden in de geest met een kleine g geschreven? Ik zou zeggen, een beetje stoutmoedig natuurlijk, maar ik zou vragend kunnen zeggen, nou, gesterkt worden in de geest, kleine g, in je geest en je lichaam, maar ook geest met een grote g. Dus de Heilige Geest, dat hij gesterkt wordt in de geest, dan is het daar ook weer beiden samen, de hemel en de aarde. We gaan naar het slot. Het derde woord is, en de genade van God was op hem. De eerste vraag is misschien wel, waarom had Jezus genade van God nodig? Hij was zonder zonde. Hij was volledig mens als wij, uitgenomen de zonde. Dus waarom heb je dan genade nodig als je niet zondigt? Dan mag je antwoorden, het aloude, gloednieuwe evangelie van de koninklijke plaatsvervanging. Eén voor ons. Hij in onze plaats. Hier staat het geschreven. En die genade van God was op hem. Dan mag je zo zien dat, als je het vanuit het Hebreeuws terugvertaalt, dat, om het in gewone woorden te zeggen, dat als God naar dit kind keek, dat zijn gezicht vriendelijk stond en vol van vreugde. Zeg, deze is mijn zoon, mijn geliefde. Luister toch naar hem. In u heb ik mijn welbehagen. Dit is het kind naar Gods hart. Dit is het kind naar Gods hart. En het woord voor genade in het Hebreeuws klinkt misschien een beetje wonderlijk en er moeten wat stappen tussen. Maar het is ons woord gein. Ons woord gein komt van het Hebreeuwse woord voor genade. En misschien durf het niet zo te zeggen, maar we laten het wel doorklinken. Dit is het kind waar God gein in had, vreugde in vond, waar hij plezier in had. Zulke woorden zoek je dan. Om het ouderwetse zeggen, de vreugde van God was op zijn gezicht te lezen als hij naar dit kind keek. Zo heb ik de mens bedoeld. Zo wil ik de mens voor mijn aangezicht. Dat, gemeente, zet ons tenslotte, de ouderling bad er ook voor troost en ontdekking. Dat zet ons op een plek waar we niet graag staan. Hier staan we dus buiten. We worden buiten gezet. Niemand van ons kan zeggen dat God zo met vreugde naar ons kijkt bij het opgroeien. Dit is alleen dit kind met een hoofdletter K. En wij staan daar buiten. Maar wij komen in de kerk en dat herhaalt zich van week tot week, omdat we het gewoon niet kunnen bewaren en vasthouden. We hebben het niet in onszelf. Het glijdt ons tussen de vingers door. We komen ook vanochtend en vanmiddag om dat opnieuw te horen. Dat te horen toespreken. Ik kijk naar jou zoals ik kijk naar mijn kind Jezus. Dat noemen wij de toegerekende gerechtigheid. Ook weer zo'n uitdrukking, maar de inhoud mag niet verloren gaan. De rechtvaardiging van de goddeloze. Die inhoud mag niet verloren gaan. In onszelf zijn we het niet. Maar God zegt, ik kijk naar jou zoals ik kijk naar mijn kind Jezus. En dan gebeurt er een wonder van de Heilige Geest, met een hoofdletter dus. Het ging over, in onze tekst, over het lichaam van Jezus. Hoe die opgroeit. Het lichaam van Christus. Ik zeg dat nog een keer. En wat denken we dan aan? Het lichaam van Christus, dat is zijn gemeente. Zoals de apostel erover spreekt. Het lichaam van Christus is zijn gemeente. En dat betekent, die drie momenten, dat de Geest nu ook op ons als gemeente betrekt, dat we mogen groeien, groeien in het geloof ook, want stilstand is achteruitgang. Als de gemeente stilstaat, glijdt ze weg. Groeien in het geloof, steeds meer uit die volheid van de Bijbel, van de Heilige Schrift. Onuitputtelijk. En daarin te mogen groeien, opgroeien, sterk te worden in je geest. Het is ook voor je karakter goed, het is voor alles goed. Als je doordrenkt raakt van de Schrift, dan is dat goed voor je ontwikkeling, voor je groei, voor alles. Dat is het eerste. En het tweede, dat je dan ook vol wordt van wijsheid, zoals het kind Jezus vol is van wijsheid. Wat is daar ook in onze kerk een schreeuwende behoefte aan? Aan deze rijpe wijsheid als gave van de geest. Dat bezonnen inzicht. Als ik zwerf door het land zondags, dan kom ik ze wel tegen. Die mensen waarvan je in de ogen ziet dat ze gerijpt zijn door het leven. Dat de vreze Gods uit hun ogen straalt. En dan kijk je en dan zeg je, dit is de gemeente zoals die bedoeld is. Zo wil God het lichaam van Jezus zien, namelijk zijn gemeente. En dat betekent tenslotte ook dat de genade van God, zoals die op Jezus is, ook op ons mag zijn, lieve gemeente. Dat hier vanmiddag zijn, pure genade, dankbaarheid, ontferming van de hemel, dat de genade van God over ons is. Dit is de vrucht van het kind Jezus. Amen. Psalm 119, het vijfde vers. Laat ons onze God mogen danken en ook voor en met elkaar bidden. Heren, wij danken u voor deze spijze, dit waarlijk hemelse brood, dat ons het leven wil geven. Dat u uw hart voor ons opent, dat uw hand opengaat en dat u zegt tegen ons, dit is het brood des levens. Geef door uw geest dat we het eten als een kind uit uw hand, vol verwondering en dankbaarheid, dat u zo goed wilt zijn voor ons. En dat, terwijl wij in weerstand leven, in tegenweer, in opstand, vergeef het ons. Vergeef het ons, o God, die nare gedachten in ons over u. Die kiem van dat ongeloof, het zal toch niet waar zijn en het is niet waar. Vergeef ons al dat menselijke in ons, wat strijdt als de duisternis met het licht in u. Vergeef ons genadig. En zie ons aan in dit kind, in dit heilig kind Jezus, het kind van uw liefde. We bidden u vanmiddag bijzonder voor het Midden-Oosten, het deel van uw wereld waarmee wij verbonden zijn naar twee kanten. Verbonden met uw volk Israël dat mag wonen in het land van uw belofte. Gedenk uw verbond in onze dagen. Vergeet u het niet, wat u beloofd hebt. Het lijkt soms wel alsof het alles te vergeefs geweest is in onze ogen, maar vurig roepen wij tot u, Heere, ontferm u over uw volk in deze wereld. En we bidden u voor onze medechristenen in het Midden-Oosten, in Irak, in Syrië, ook in het land. We bidden u vanmiddag met name voor onze broeders en zusters in Nazareth, in de plaats waar dit kind is opgegroeid, of in Bethlehem waar dit kind geboren is, en waar Joden en Christenen gescheiden zijn door een muur en door politieke strijd. En we geloven er misschien niet meer in dat het anders wordt, maar we roepen vurig tot u. Bij u is niets onmogelijk, voor u is niets te wonderlijk, dat de vervulling van de profetie, dat de kinderen zullen spelen op de straten en pleinen van Jeruzalem, dat het vervuld zal worden. Joodse kinderen, Palestijnse kinderen, samen. En de grootouders die van terzijde toekijken, onder een wijnstok en een vijgenboom, en dat ze zullen zeggen, het is shalom, het is waarlijk vrede op aarde. O God, ontferm u. Zo bidden we u, en zo vragen we u, omdat we het zelf missen. We vragen u, wij dringen aan bij de troon van uw genade, zend uw Heilige Geest, en laat gerechtigheid en vrede in deze wereld van ontzetting, van beweging, van gevaar, laat uw geest mogen werken als in het begin, toen de aarde woest en leeg was en duisternis op de afgrond, dat er licht mag zijn. Wij vragen het u. Wij vragen het u om het heilig kind van Nazareth, uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan de diensten op deze eerste dag van de week besluiten met gezang 174. Ik wil mij gaan vertroosten. Dat is een oud lied uit de 16e eeuw. Wie weet is het hier in deze kerk toen ook wel gezongen, gebeden, wie zal het zeggen. Het is oude Nederlandse taal. Er zijn drie woorden, u vindt ze ook in het liedboek, die even toelichting behoeven in het eerste couplet. Al heeft het gestaan ten boosten, daarvan zeggen wij, al heeft het er nog zo slecht voor gestaan. En daarna ben ik met druk befaan, ben ik met druk bevangen. Dat wil ik gaan begeven, dat wil ik opgeven. O Jezus, zie mij aan. Gezang 174. gaan we zo van hier in vrede. En dragen wij onderweg met allen die ons lief en dierbaar zijn, de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en is zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.